In handelingen 3 zijn we vorige keer terechtgekomen bij de kern van de zaak in vers 19 en 20... waar de apostel aan het eind van zijn betrekkelijk korte toespraak zegt: betert u dan en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden, wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heren, en hij gezonden zal hebben Jezus Christus, die u tevoren gepredikt is. De apostel spreekt hier feitelijk heel de Joodse natie, heel het Joodse volk toe, naar aanleiding van de genezing van deze kreupele man, die nu eenmaal een beeld is van dat volk en eigenlijk van heel Israël. Alle stammen, als u mij vraagt. En daarna, aan het eind van zijn toespraak, naar aanleiding daarvan, spreekt hij deze woorden, die we enigszins gecorrigeerd hebben vorige keer al, voor wat de vertaling betreft. Niet dat het werkelijk veel uitmaakt, maar wij zouden ons realiseren wat hier werkelijk staat. Ik heb hier deze keer heb ik zelfs de NBG-vertaling meegenomen. Hoe vindt u dat? Daar staat: kom dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden. Opdat, dus er staat echt 2 keer opdat, het wordt het doel mee aangeduid dus. Opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren, en hij de Christus die voor u tevoren bestemd was, Jezus, zende. Zal ik hem nog een keer lezen? Kom dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren, en hij de Christus die voor u tevoren bestemd was, Jezus, zende. En dat is waar het om gaat, want als men zich zal bekeren, dan wordt in ieder geval de zonde uitgewist. De vertalers hebben met dat op dat geen moeite gehad. Het andere op dat hebben ze vertaald met wanneer, maar het is net zo goed. Op dat er tijden van verademing, letterlijk herleving, want dat is de, nou nog letterlijker dan, ik heb het er nou toch over, er staat iets met ana, dat is op, en psyche, dat is leven. En dus er staat eigenlijk opleving. Als dat tenminste een goed Nederlands woord is. En dat is het, dus we houden het daar maar op. Omdat tijden van opleving, herleving, meestal citeer ik de Engelse vertaling, die heeft het over kwikkening. Herleving, opleving. Omdat tijden van opleving mogen komen van het aangezicht des Heren. Het is gewoon de verwijzing naar de tijden der verbetering. Met, dat is leuk, dat is de andere uitdrukking uit, even nadenken, uit Hebreeën 9. Tijden der verbetering. Dat zijn namelijk de nieuwtestamentische tijden. Opdat betere tijden zouden aanbreken, tijden waarin nieuw leven beschikbaar is. Omdat nou eenmaal de vorst des levens, dat wil zeggen de eerste die eeuwig leven zou ontvangen, verschenen is. En dat was de uitdrukking uit een paar versen eerder. Ik weet niet meer zo gauw waar. Oh ja, vers 15 van Handelingen 3, de vorst des levens. The author of life. De originator van het leven, in goed Nederlands. Hè? De eerste die dat leven heeft ontvangen, inderdaad. En sindsdien zijn die tijden der verademing aangebroken. Niet de minstraten, bekeert u opdat uw zonden mogen uitgewist worden, en opdat tijden der verkoeling zullen komen van het aangezicht des Heren. Neemt niet weg dat die tijden der verkoeling wel degelijk al aangevangen zijn, maar niet voor Israël als zodanig, niet voor Israël als volk. Dat wacht namelijk op de bekering, officieel dus, van dit volk. En daar gaat het over, heb ik u vorige keer ook al voorgehouden, in deze 2 hoofdstukken, hoofdstuk 3 en 4. Het is aan de ene kant natuurlijk toch een individuele, persoonlijke evangelieprediking, maar anderzijds met nationale consequenties. Want wat de apostel hier zegt, is dat als Israël zich bekeert, en dat gaat dan onder leiding van wat van Israël over is officieel, dat is het Joodse volk, als dat gebeurt, zullen ook hun nationale zonden worden uitgewist en zullen voor Israël deze nieuwtestamentische tijden aanbreken en inderdaad de Messias, namelijk Jezus, alsnog verschijnen. En dat is wat er staat. Hier wordt dus in populaire termen, hier wordt gewoon de wederkomst van Christus aangekondigd. Hetgeen natuurlijk ook gewoon blijkt uit vers 21, want dan staat over Christus Jezus, welke de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting, alle dingen die God gesproken heeft door de mond van al zijn heilige profeten van alle eeuw. betekent dus inderdaad dat als dit volk zich zou bekeren, dan zal inderdaad de Heer alsnog uit de hemel verschijnen op de bekende wolken die in dat verband ook in het Oude Testament al genoemd worden. En in die tussentijd leven wij. Dat wil zeggen, in een tijd waarin het Joodse volk en daarmee Israël officieel ongelovig is. En in die tijd verzamelt zich God inderdaad een volk uit de volkeren, uit de heidenen zeggen we meestal, maar het is in dat geval inclusief Israël overigens. Hij verzamelt zich een volk uit de heidenen voor zijn namen, dat is Handelingen 15, daar hebben we het later ooit wel weer over. Maar het gaat om dit beginsel, dat de apostel Petrus hier heel goed weet hoe de vark in de steel zit, populair gezegd. Namelijk, de Heer Jezus is weliswaar uit de dood opgestaan en daarmee gesteld tot Heer en tot Christus, was hoofdstuk 1, vers 36. Maar voor wat betreft de beloften die aan Israël nationaal gedaan zijn, wacht het inderdaad op hun bekering. En dan zal de Heer alsnog verschijnen uit diezelfde hemel die hem ontvangt. Tot de tijden der wederoprichting van alle dingen die God gesproken heeft. Want er is natuurlijk nogal wat aangekondigd van Gods wegen. Allerlei zaken die wederopgericht hersteld zou worden. Niet in de laatste plaats de vervallen hut van David. Het tabernakel van David uit eveneens weer diezelfde tekst uit Handelingen 15. Maar het zal pas gebeuren als Israël tot bekering komt. Want dan verschijnt de Messias en hij zal deze dingen weder oprichten. En wat dus eerst in vers 19 heet tijden van opleving, zo letterlijk mogelijk vertaald, heet hier in vers 21 tijden der wederoprichting aller dingen. En zoals ze zegt in Hebreeën 9 heet het tijd der verbetering, in de zin van gewoon een betere tijd. Beter dan die van het oude verbond uiteraard. En zolang Israël zich niet bekeert, wordt het geacht te leven onder het oude verbond. Ondanks dat dat door de dood en opstanding, door zowel de dood als de opstanding van de Heer Jezus, beëindigd is geworden. Maar goed, men trekt er zich niks van aan. En men blijft onder die wet leven, dan blijft de situatie zoals die hier beschreven wordt. Niettemin, er komen dus tijden der wederoprichting alle dingen die God gesproken heeft door de mond al zijn er heilige profeten van alle eeuw. Vorige keer aan het eind van de avond heb ik nog net even gezegd van dat hier niet staat tijden der wederoprichting aller dingen. Maar dat er staat tijden der wederoprichting van alle dingen die God gesproken heeft door de mond al zijn er heilige profeten van alle eeuw. Met andere woorden, het gaat heus alleen om de wederoprichting van die dingen die in het Oude Testament in dat verband genoemd zijn. Er zijn dingen die worden, godzijdank, niet wederopgericht. Stel je voor. Je moet er toch niet aan denken dat de wet alsnog weer opgericht wordt. Paulus zegt, als ik dat zou doen, stel ik mezelf tot een overtreder. Dus dat kan sowieso niet. En dus kan je er ook niet uit afleiden dat eenmaal alle zondaren en ongelovigen alsnog een keer behouden worden. Zoals de leer van alverzoening leert, op basis van dit vers onder andere. Maar zegt, er staat toch tijd van de wederoprichting van alle dingen. Nee, er staat alle dingen waarvan de profeten gesproken hebben. De profeten hebben niet gesproken over dat de ongelovigen weder opgericht zullen worden. Van hen werd juist door de profeten gezegd dat het niet zou gebeuren. Maar goed, dat moet maar duidelijk zijn. Daarna gaat de apostel inderdaad op die tijden der verkoeling, dan wel de tijden der wederoprichting, uit vers 19 en 20. In het algemeen is dat dus nieuwtestamentische tijd. En dat zeg ik meteen aan het begin, omdat men of helemaal geen onderscheid ziet en helemaal niet begrijpt waar het over gaat, of men heeft de neiging om zich af te vragen over welke bedeling hier feitelijk gesproken wordt. En ik moet u zeggen, hier wordt feitelijk helemaal niet over een bedeling gesproken. Hier wordt gesproken over tijden der verkoeling, dan wel tijden der wederoprichting, alle dingen. Dat wil zeggen over nieuwtestamentische tijd. En als u daar bedelingen mee in verband brengt, dat kan, dat is heel bijbels trouwens ook. Maar dan moeten we vaststellen dat er drie nieuwtestamentische bedelingen genoemd worden. Ja, ze worden genoemd, niet allemaal met die term. maar ze worden genoemd. Dat is in de eerste plaats onze tegenwoordige tijd, want onze tegenwoordige tijd maakt deel uit van deze, van de laatste tijden of deze laatste tijden. En het is nieuwtestamentische tijd, de tijd waarin het koninkrijk van Christus verborgen is dus. Anderzijds kennen wij aan het einde van de rit ook de bedeling van het koninkrijk. Dat is trouwens een pleonasme, want bedeling betekent eigenlijk al koninkrijk. Nou ja, letterlijk heerschappij, memshallah. Een heerschappij, dus vanzelfsprekend, die komt ook nog. Wij noemen het min of meer ten onrechte ook wel eens het millennium. Dat wil zeggen de 1000 jaren. Maar dat komt ook nog, dat is in nieuwtestamentische tijd. En daartussenin, tussen die twee in, heb je natuurlijk ook de periode waarin het koninkrijk dat nu nog verborgen is, geopenbaard wordt. Of, als ik het anders zeg, in onze dagen, een verborgen koninkrijk, hierna, de tijd waarin dat koninkrijk geopenbaard wordt, en het is wel degelijk een bedeling, het wordt zelfs onder die naam genoemd in de Bijbel, namelijk de bedeling van de volheid der tijden uit Efeze hoofdstuk 1. En daarna de bedeling van het geopenbaarde koninkrijk, dus feitelijk. Dat zijn drie bedelingen, maar alle drie zijn gewoon nieuwtestamentisch en in beginsel gelden daar dezelfde principes. Er is ook wel verschil, maar er is natuurlijk in hoge mate van overeenkomst. De overeenkomst is dat in die dagen, deze en ook die volgende dagen en bedelingen, iemand die tot geloof komt, wordt wedergeboren ter plekke en terstond. Je ontvangt eeuwig leven, dan wel de Heilige Geest wordt op hem uitgestort. En nu ben ik ineens alweer terug in het voorgaande hoofdstuk. God zou zijn geest uitstorten op alle vlees. Wanneer? Als iemand tot geloof komt. De eerste die die geest ontving, zei Petrus in Handelingen 2, was de Heer Jezus. En sindsdien krijgt iedereen die tot geloof komt, diezelfde geest. Hij krijgt hem namelijk van de Heer zelf. Want dat zegt Petrus in vers 33 van Handelingen 2. En dat blijft zo tot aan de jongste dag aan toe. En dat is niet afhankelijk van een of andere bedeling. Wat wel van bedeling afhankelijk is, is het feit dat wij als gelovigen in onze bedeling een hemelse burgerschap ontvangen, een hemelse erfenis, hemelse roeping of hoe dat maar heet bij gelegenheid in de Bijbel. Dat geldt niet voor de hieropvolgende bedelingen. Dan is alles weer back to normal, of hoe heet zoiets, hè? Namelijk gewoon iemand die wedergeboren wordt, die krijgt eeuwig leven, maar gewoon hier op aarde, uiteindelijk op een nieuwe aarde vanzelfsprekend. Maar de hemel is er niet bij, want zeg ik altijd, de hemel is nou eenmaal niet het hiernamaals, maar de hemel is hierboven en de hemel is bestemd voor die gemeente van eerstelingen, niet van die tweedelingen, zal ik maar zeggen. Maar alleen voor de gemeente uit onze bedeling. Maar onze bedeling is wel degelijk een nieuwtestamentische, zoals de volgende bedelingen dat ook zijn. En dat is een onderscheid dat men goed, dat ook duidelijk zou maken. Misschien is het wel handig om er even iets uitgebreider op in te gaan, vanwege de verwarring die daarover ook meestal, meestal, maar ook dikwijls bestaat. Nieuwtestamentische waarheid is die waarheid die zegt dat door de opstanding van Christus eeuwig leven, leven en onverderfelijkheid aan het licht is gebracht en dat een ieder die in hem gelooft eeuwig leven hebben enzovoorts. Zie? Met als consequentie al die waarheid die in het Nieuwe Testament die uiteenzet, wat voor gevolg dat heeft voor het leven hier op aarde. Zo van, wij zijn wedergeboren mensen en hoe moet het nou verder? Wat verwacht de Heer nu van ons, nu wij kinderen God zijn? Ik bedoel gewoon in ons leven hier op aarde en ook met het zicht op de toekomst. En dat wordt uiteengezet, uitgebreid. En daarna voor ons specifiek geldt nog iets anders, een heel bijzonder aspect. Namelijk, wij zijn hier wel op aarde, dat is ook zo. En wij leven ook in de tegenwoordige boze eeuw, tot op zekere hoogte. Maar daarbovenuit vinden wij die waarheid dat in werkelijkheid wij een hemels burgerschap hebben. En in ieder geval dus een hemelse toekomst. Zie je? En als over die toekomst gesproken wordt, ja, dan zijn we nog een fase hoor. En het eigenaardige doet zich inderdaad voor dat er nogal wat nieuwtestamentische brieven zijn waarin over die hemelse positie van de gelovigen niet gesproken wordt. Maar alleen over De aardse positie, het leven hier op aarde. Waarom ook niet? De meeste christenen hebben daar al de grootste moeite mee. Vind ik geen probleem. Maar of in een bepaalde brief nou wel of niet ons hemelsburgerschap genoemd wordt, het blijven gewoon nieuwtestamentische brieven en ze zijn van toepassing dus op de gelovigen ook in onze bedeling. Wij zijn zulke nieuwtestamentische christenen, we hebben eeuwig leven ontvangen en we leven hier op aarde enzovoort. En we worden geacht te wandelen waardiglijk God en waardiglijk het evangelie. En ook in het algemeen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn, onafhankelijk van wat dan precies die roeping is. Want dat wordt niet overal uiteengezet. Hebben die nog tot zover? Goed, in concreto betekent dat, dat bijvoorbeeld, nou dan moet ik nog heel goed zoeken, even zoeken naar een brief waarin onze hemelse positie niet genoemd wordt. Het wordt link. Anderen weten die altijd meteen aan te wijzen, daar ben ik het nooit mee eens. Omdat ik in die brieven het wel vind, hè. Anderen noemen bijvoorbeeld meteen Jacobus, maar in Jacobus lees ik dat wij wedergeboren zijn opdat wij zouden zijn eerstelingen, zijn de schepselen. Dan denk ik, ja, daar staat het woord hemel weliswaar niet, maar impliciet wel. Want omdat we eerstelingen zijn, eerstgeborenen dus, hebben wij een hemelse bestemming. Al staat het er daar niet bij. Zie? Maar goed, ook al staat het er niet bij, dan nog blijft die brief op ons van toepassing. Wij zijn wedergeboren, precies zoals daar beschreven staat. Wij laten het woord Gods in onze harten planten, omdat het onze zielen zou zalig maken, enzovoorts. Het mag dan misschien niet specifiek gemeentelijk zijn. Het is wel in het algemeen nieuwtestamentisch. En daar valt de gemeente, nou val is niet het goede woord, maar daar resorteert, is dat een goed woord? Daar behoort de gemeente wel degelijk onder. En men zou dus geen onderscheid maken waar het niet is. Er bestaat hier en daar onderscheid. Natuurlijk is er verschil tussen de verschillende brieven, omdat ze zich bezighouden met specifieke onderwerpen. En dat is lang niet altijd het onderwerp dat wij met Christus gezet zijn in de hemel. Er komt nogal meer aan te passen, dat wordt ook inderdaad besproken. Daarom zou men in dit schriftgedeelte ook niet meteen vragen in welke bedeling valt dat. Het valt in drie. Nou ja, als er staat tot de tijden der wederoprichting alle dingen en de hemel moet hem ontvangen tot, dan gaat het over een tijd dus tot aan de wederkomst van Christus. En hoe men dan kan volhouden dat dit niks met de gemeente te maken heeft, dat begrijp ik dan dus domweg niet. Want voor zover ik weet, verzamelt God zich de gemeente uit de heiden als gemeente van eerstelingen. En ze zijn eerstelingen omdat ze tot geloof komen voor de wederkomst van Christus. Toch? Nou ja. En zo verder. En nog een ander ding. Een van de misverstanden rondom deze hoofdstukken sowieso en eigenlijk rondom heel Handelingen is ontstaat door de veronderstelling, want zo noem ik dat. Ik noem het een vooronderstelling. Eigenlijk is het een theorie. Die zegt, het evangelie, de Messias en alle Messiaanse beloften zijn in de eerste plaats bestemd voor Israël. En toen Israël ongelovig was, en tot zover gaat hij goed hoor. Toen bleek dat Israël ongelovig was, toen ging het evangelie naar de... Nee, het was in overeenstemming met de voorkennis Gods. Maar toen ging het evangelie naar de heiden als zodanig. En God verzamelt zich, omdat het Joodse volk ongelovig is, verzamelt hij zich een volk uit de heidenen. Hebben die nog? Tot zover klopt hij. Nou goed, daarna wordt er verder geredeneerd, namelijk, sinds wanneer dan is het Joodse volk ongelovig? Of sinds wanneer dan wordt de prediking niet meer rechtstreeks gericht tot Israël als volk, maar gaat het naar de heidenen? En daar raak je in de problemen. Wanneer ging het dan naar de heidenen is meestal de vraag. En zodra daar een antwoord op gegeven wordt, ben je terecht bij ultradispensationalisme. Wanneer ging het naar de heidenen? En daaronder liggende vraag, die stelt men het laatste. Wanneer dan was Israël ongelovig? Ik heb beter die vraag eerst beantwoorden. Want omdat Israël ongelovig is, gaat de zaligheid naar de heidenen, verzamelt God zich een volk uit de heidenen. Sinds wanneer is Israël ongelovig? Altijd al geweest. Ik weet niet wat u zei, maar ik praat er met opzet doorheen. Altijd al geweest. In ieder geval voor Matthäus 1 al. Nee, ze waren religieus. Ze hadden een godsdienst, maar dat vraag ik niet. De vraag is naar hun geloof. Dat is een heel ander ding. Dat hamer ik erin, hè. Dat is een heel ander ding. Ze waren altijd al. En de Heer zegt dat ook. De Heer verschijnt onder het Joodse volk. En zegt, altijd hebben jullie de profeten vervolgd en verdood. Altijd een opstande gehad. Altijd, weet je veel, hè. Enzovoorts. Het is altijd al zo geweest. Maar het evangelie ging niet altijd naar de heidenen. Nou, als je dit nou hebt, en dit is toch makkelijk, ik schop nou toch gewoon een open deur in. Hè? Dan weet je toch hoe het zit. Er is toch niks moeilijks aan. Ze waren altijd al ongelovig. Nee, er was altijd een gelovig overblijfsel. Maar die redenering alleen al, die van Hebreeën, van Romeinen 11 dus, dat er altijd een gelovig overblijfsel geweest is, die impliceert, en met grote nadruk bovendien, die impliceert dat het volk als volk dus altijd ongelovig was. Anders had je niet een gelovig overblijfsel. Toch? Dan had je een gelovig volk en niet een overblijfsel. Overblijfsel wil immers zeggen, per definitie ook een minderheid, een uitzondering, enzovoorts. Een klein deel als uitzondering. Nou goed, als Israël dus altijd ongelovig was, en sinds het ongeloof van Israël is de zaligheid naar de heidenen gegaan of iets dergelijks, dan weet je toch sinds wanneer de zaligheid naar de heidenen ging? Nou, makkelijk genoeg. Israël was al ongelovig voordat het evangelie gepredikt werd als zodanig. En als zodanig werd het pas gepredikt toen het nieuwe verbond was aangebroken, uiteraard, door de opstanding van Christus. Dus sinds de opstanding van Christus. Is toch niets moeilijks aan? Sinds de opstanding van Christus wordt het evangelie gepredikt aan iedereen. Of beter nog, want hoe het gepredikt wordt, ja, dat weet ik, dat in onze dagen gebeurt dat ook soms op vreemde wijze. Dus laat ik het anders zeggen. Gaat er niet eens om wat hier op aarde gepredikt wordt, gaat er om wat God aan het doen was. En dus sinds de opstanding van Christus is God zich een volk uit de heidenen aan het verzamelen. Proef op de som, heel makkelijk, proef op de som. Wie is het eerste lid van de gemeente? Hè? Het is hetzelfde als de vraag, wie is de hoofd van de gemeente? De Heer Jezus Christus uiteraard, in zijn opstanding. Staat er ook zwart op wit in Efeze 1. Is opgestaan uit de dood, gesteld ver boven alle overheden en machten. En God heeft die Jezus, die Christus gegeven tot hoofd aan de gemeente die zijn lichaam is en die zijn vervulling is. Moeilijk is het niet. Zo zei iemand, ja, maar dat wisten die discipelen toch niet in Handelingen 2 en 3 en hoe het me verder. En dan is mijn antwoord in kleine lettertjes in een voetnoot, misschien niet, misschien wel, maar ik denk dat ze het wel wisten. Maar het is niet de zaken doende, dus vandaar de voetnoot. Het antwoord is, het maakt toch niet uit of de discipelen het wisten. Het gaat erom of God het wist waar hij mee bezig was. En daarna vraag ik me altijd af, nou ja, wij weten nu hopelijk dat God bezig is zich een gemeente te verzamelen uit al de volkeren. Een gemeente voor zijn naam, met een hemelse erfenis enzovoort. Maar ik vrees dat meer dan 90%, ik hou het aan de veilige kant, maar dat meer dan 90% van al die gelovigen geen flauw idee heeft waar God mee bezig is. Maar daarom doet hij het wel. En of de discipelen toe wisten of niet, is dus niet aan de orde. Wat de discipelen wel wisten, is dat het nieuwe verbond was aangebroken. Dat is de basis ook van gemeentelijke waarheid uiteraard. Zie? Dat er dan nog iets overheen komt, omdat de gemeente nou eenmaal eerst geboorterecht ontvangt, ook als volk, om zo te zeggen. Ja, dat is waar, maar dat komt daarboven pas. Dat hoort trouwens bij de zogeheten vaste spijs. Maar men zou niet de fout maken door te zeggen dat melk en vaste spijs van doen hebben met verschillende bedelingen. Dat is niet waar. Het heeft wel van doen met verschillende waarheid, maar niet achtereenvolgens in de tijd. Maar het heeft te maken met waarheid in rangorde, zal ik maar zeggen. Hoger dan. Meer dan dat. Bovendien. Enzovoorts. Kortom, zo moeilijk is het allemaal niet. Maar wat Petrus het over heeft, is gewoon met de waarheid die, waarvan ik kan zeggen, ja, die prediken wij ook. Wij geloven ook dat als Israël tot bekering komt, dan zal uit de hemel verschijnen de Heer Jezus Christus. Wij weten trouwens ook wanneer. Aan het eind van de 7e week van Daniël. Maar omdat, je kunt er niet zeggen, omdat het zover nog niet is, mag je dit niet zeggen. En in deze dagen van Handelingen 3 was het ook zover nog niet. Maar je kunt er niet zeggen van, maar Petrus moet er dan zijn mond overhouden. Of andersom, hij spreekt er wel over en dan de conclusie trekken. Dus hij dacht dat het binnen afzienbare tijd, binnen enige weken, maanden, desnoods jaren zou gebeuren. Heeft er toch niks mee te maken. Het blijft gewoon een vaste Bijbelse waarheid. Het had net zo goed in Genesis kunnen staan. Namelijk dat de hemel de Messias moet ontvangen tot aan de bekering van het Joodse volk. En daarmee het aanbreken van de tijden der wederoprichting, alle dingen waarvan de profeten gesproken hebben. Begrijp je me goed? Wij leven feitelijk in die tijden der wederoprichting, alle dingen. Wij leven in die betere tijden, wij leven in tijden van opleving. Maar voor het Joodse volk, dat wil zeggen voor Israël hier op aarde, zijn die tijden nog niet aangebroken, voor ons wel. Want in welke tijd men leeft, is afhankelijk van binnen welke cultuur men leeft, als u begrijpt wat ik bedoel. Nou ja, wij moesten op school leren dat het stenen tijdperk, dat was zo, hoe lang voor Christus was dat? Hè? Nee, maar hoe lang voor Christus was dat? Ik vraag het aan de onderwijzer. Hè? Dat is een jaar geleden. Maar wij moesten op school ook leren dat in onze dagen sommige mensen nog steeds in het stenen tijdperk leven. Welke mensen, nou dat zoek je op de kaart, de witte plekken op de kaart. Bij mij is bijgebleven, hoofdzakelijk was dat in Nieuw-Guinea geloof ik, maar vooruit. De witte plekken op de kaart, daar leefden ze nog in het stenen tijdperk. En dat was niet op de Noord- en de Zuidpool, hè, dat weet je. Maar goed, zoiets. Dat wil zeggen, dat betekent helemaal niks. Prehistorische tijden zijn de tijden van voordat men schreef, want historie wil feitelijk, betekent eigenlijk dat dingen vastgelegd zijn in lettertjes. Hè? Prehistorische tijden zijn dus de tijden waarin men nog niet schreef. Voor Nederland geldt ongeveer dat rond het begin van onze jaartelling de prehistorische tijd eindigt, want de oudste geschreven bronnen in Nederland, dat is dan hoofdzakelijk Zuid-Nederland, maar vooruit, die stammen ongeveer van het jaar nul. Dat is er nooit geweest, maar dat doet er nou niet toe. Maar dat is onmogelijk. Bij ongeveer jaar nul. Maar prehistorische tijden in bijvoorbeeld Mesopotamië. U weet wel, Babel en zo. Ja, die liggen duizenden jaren daarvoor. Die begrijpen u toch? En in welke tijd leef je dan? Ja, dat zegt niks. Dat hangt af van. Van je omgeving. Tijd in zichzelf betekent trouwens sowieso heel weinig. Het gaat juist om omstandigheden waarin men leeft en dat is bepalend voor de tijd. Vandaar dat wij in het Nederlands zeggen tijden veranderen, maar dat is helemaal niet waar. De omstandigheden veranderen. De tijden veranderen überhaupt niet. Ik zou in dat verband niet eens weten wat het is, soort tijden. Het gaat om omstandigheden die veranderen. Maar zo heb je in de Bijbel bijvoorbeeld ook de vraag, wanneer begint de toekomende eeuw? U weet wel, de Bijbelse term, wanneer begint de toekomende eeuw? Hè? Naar Bijbelse maatstaven, op het moment dat iemand tot geloof komt, treedt hij de toekomende eeuw binnen. En vanaf dat moment leeft hij in de toekomende eeuw. En aan de andere kant, zolang hij nog in het vlees is hier, leeft hij ook nog in de tegenwoordige eeuw, want ze overlappen elkaar. Dat staat recht. Bijbel leert dat, namelijk wij zouden matig en rechtvaardig en godzaliglijk leven in de tegenwoordige eeuw. Titus 2 is dat, vers 11, 12, daar in de buurt. En aan de andere kant in Galaten 1, vers 4 staat dat de Heer ons trekken zou, nu namelijk, uit de tegenwoordige boze eeuw. Zodat we in twee eeuwen tegelijkertijd leven. En er zijn geen tijden, er zijn verschillende omstandigheden. Met tijd als zodanig heeft er niks van doen, maar met omstandigheden wel. En zo is het met deze tijden der verkoeling of tijden de wederoprichting aller dingen. Wij leven daarin. Maar Israël als volk niet, want die leeft niet onder de zegeningen van het nieuwe verbond. Bovendien, als je die tijden moet, of dat nieuwe verbond moet aanduiden met één karakteristiek woord, dan is het de term genade. En u weet dat als er één term karakteristiek is voor Israël, dat wil zeggen het Jodendom, dan is het het tegenovergestelde. De wet namelijk. En daar gaat het maar om. Nou goed. Probeer ik terug te gaan naar Handelingen 3. Mozes, er staat dan, vers 22, want Mozes heeft tot de vaderen gezegd, dit noemen van Mozes is naar aanleiding van de uitspraak door de mond al zijner heilige profeten. Zo van het Oude Testament, de profeten van het Oude Testament, sterker nog, al de profeten van het Oude Testament, nou ja, nog sterker, al Gods profeten, al zijner heilige profeten, al Gods profeten, hebben in oud-testamentische tijd gesproken over de dagen die hier begonnen zijn sinds de opstanding van de Heer Jezus Christus. Kortom, de oud-testamentische profeten hebben gesproken over het Nieuwe Testament. En wel allemaal. En daarom begint het gewoonlijk met Mozes, omdat hij beschouwd wordt als de oudste profeet. Eenvoudig omdat Genesis aan Mozes wordt toegeschreven. Nou ja, dat zal zo zijn omdat hij de laatste hand aan het boek gelegd heeft. Dat is ongetwijfeld zo. En bovendien omdat Israël zich in het algemeen beroept op Mozes. Dat wordt vele malen genoemd in het Nieuwe Testament ook. Hè? En dus, Mozes heeft tot de vaderen gezegd, de Heere uw God zal u een profeet verwekken uit uw broederen. Gelijk mij, iemand als Mozes dus. Dien zult gij horen in alles wat hij tot u spreken zal. En het zal geschieden dat alle ziel die deze profeet niet zal gehoord hebben, in de zin van niet zal gehoorzaamd hebben, uitgeroeid zal worden uit den volken. Ik begin achter in het vers. Er staat dus dat als men niet naar deze profeet, dat is natuurlijk gewoon de Messias, als men niet naar deze profeet gehoord zal hebben, zal men uitgeroeid worden uit het volk. En daarna stellen wij vast dat weliswaar wij leren, alzo zal geheel Israël zalig worden, maar het geldt alleen voor degenen die van dat volk deel uitmaken, niet voor degenen die uit dat volk uitgeroeid worden, uiteraard. Die heb je toch, hè? Dat blijkt trouwens ook, want er staat alzo zal geheel Israël zalig worden in Romeinen 11, dat wil zeggen door geloof, indien zij in hun ongeloof niet blijven. Zoek hem het opzet niet op, want het is een gecompliceerd schriftgedeelte. En het brengt me te ver buiten Handelingen 3. Dat gaat maar om het beginsel. Het is leuk als je volk gezegend wordt, maar je moet wel van het volk deel uitmaken om die zegeningen te hebben. En als je voor die tijd overlijdt of gedood wordt, ja, jammer dan. Maar dan heb je geen deel aan de zegeningen van dat volk, zo is het nou eenmaal. Men zou naar deze profeet horen. Maar het is een uitspraak ontleend aan, nou dat staat in uw Bijbel er waarschijnlijk ook al bij, in Deuteronomium 18, waar het een paar keer gezegd wordt, minstens twee keer. Eén keer worden de woorden van de Heer tot Mozes herhaald, door Mozes zelf, en daarna herhaalt Mozes ze en spreekt ze tot het volk, over wat de Heer gezegd heeft, enzovoorts. Kortom, een profeet als Mozes. Hij is trouwens interessant, ik zoek hem toch even op, want er zit een interessante complicatie aan. Deuteronomium 18, waar boven vers 15 staat in mijn Bijbel belofte van een groot profeet. En in vers 15 staat dan een profeet uit het midden van u, uit uw broederen, als mij zal u de Heere uw God verwekken, naar hem zult gij horen. Zegt Mozes terwijl hij het volk toespreekt. Een profeet uit het midden van u, een Israëliet dus. Uit uw broederen, een Israëliet dus. Als mij, een profeet die dus het volk zou leiden. En als we even verder denken. Een profeet die het volk zou leiden uit de slavernij. Nou ja, die van de wet uiteraard dan. Hè? Maar goed. Zal u de Heer uw God verwekken? Nog anders, Mozes kan beschouwd worden als de middelaar van het oude verbond der wet. Het beste argument daarvoor is dat er nogal wat schriftplaten zijn waar de wet bedoeld wordt, maar waar Mozes genoemd wordt. Mozes heeft gezegd... Nou, het was niet Mozes, het was de Heer die het zei. Via Mozes, het was gewoon de wet. En Mozes heeft u wel gezegd, zo, maar ik zeg u... Zie? Nou goed. Dus de naam Mozes was aanduiding van heel het oude verbond... omdat hij de middelaar is, om zo te zeggen, van het oude verbond. De wet is trouwens besteld in de hand van de middelaar. Staat er, in Galaten. Dat was Mozes dus, hè? Maar als er een profeet komt als Mozes, zouden wij nu, achteraf in elk geval, begrijpen dat dat de Heer Jezus Christus is die de middelaar is van het nieuwe verbond. En zo wordt hij dus ook daadwerkelijk genoemd. Met name in de Hebreeënbrief. Bovendien in Hebreeën 3 en 4 wordt de vergelijking gemaakt tussen Mozes en Christus. En er worden de overeenkomsten tussen beiden genoemd. Sommige overeenkomsten althans. Maar ook de verschillen. Beiden waren trouw in heel hun huis. Beiden behoorden tot het volk als zodanig. Beiden waren dienstknecht van God voor het volk. Maar die ene dienstknecht, die was bovendien de erfgenaam. En daarmee de bouwer van het huis. De zoon van het huis, of de bouwer. Die woorden worden daar door elkaar gebruikt. Dat is leuk, omdat het in het Hebreeuws oorspronkelijk hetzelfde is. Nou goed. Een profeet uit het midden van u. En maar ik lees even verder in Deuteronomium 18. Naar hem zult gij horen, vers 16, naar alles wat gij van de Heer uw God aan horen hebt en dagen der verzameling geëist hebt, zeggende enzovoorts. En dan staat er in vers 17, toen zeide de Heer tot mij, het is goed wat zij gesproken hebben, een profeet zal ik hun verwekken uit het midden hunne broederen als u... En ik zal mijn woorden in zijn mond geven en hij zal tot hen spreken alles wat ik hem gebieden zal. Waar het mij nou om gaat is dat er staat in vers 16, naar alles wat gij van de Heer uw God enzovoorts geëist hebt. En daarna vers 18 vooral, hij zal tot hen spreken alles wat ik hem gebieden zal. Wij lezen het in het Nederlands wellicht niet zo, maar de Samaritanen, volgens Johannes 4, lezen hem anders dan wij hem in het Nederlands lezen. Die lezen namelijk in deze uitspraak dat als die profeet als Mozes komt, dan zal hij alles, namelijk de volle raad Gods, om zo te zeggen, verkondigen. En dit in tegenstelling tot Mozes, die maar een deel daarvan bekend maakte. En dat dat op zich in zichzelf bijbels is, dat kan niet missen, want Mozes zelf in ditzelfde bijbelboek, Deuteronomium 29, vers 29, zegt, de verborgen dingen zijn voor de Heer onze God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen. En hij zegt dus, er is nog wel meer te weten van het plan Gods, maar dat maakt hij aan ons, dat wil zeggen aan Israël, nu althans, niet bekend. Impliceren dat dus in de toekomst deze verborgene dingen alsnog bekend zullen gemaakt worden. En dat dus in de toekomst alsnog, door een profeet als Mozes, alles verkondigd zal worden, terwijl Mozes maar een deel verkondigde. U weet wel, Mozes, typologisch uitgebeeld met een bedekking over zijn gelaat, aangeven dat maar een deel bekend gemaakt wordt en niet alles. Die hebben we toch, hè? En als je dan terechtkomt inderdaad in Johannes 4, want daar heb ik dat uit, dan... eens even kijken... Vers 29. Nee, is vers 25. De vrouw, de Samaritaanse, u weet wel, de Samaritaanse vrouw, uitbeelding van de 10 stammen van Israël, niet van de 2 dus, maar van de 10, hè, dat weet u. En daarom juist een vrouw model voor gemeentelijke waarheid en onze bedeling, maar dat even terzijde. De vrouw zei tot hem, ik weet dat de Messias komt. U weet toch, even tussenhaakjes, u weet toch hoe het zit met Samaritanen. Hè? De 10 stammen van Israël werden weggevoerd en lieten het land dus braak achter. Werden weggevoerd in Assyrische ballingschap en toen stuurde de Assyrische regering, stuurde andere mensen naar dat land van de voormalige 10 stammen waarvan Samaria de hoofdstad was, om het land, om daar te wonen en het land in cultuur te houden, zal ik maar zeggen. En toen ging er van alles met het land mis en met die cultuur daar ook. En toen werd er, toen zei iemand, ja, maar dat komt omdat men, je kan wel in dat land wonen, maar dan moet je wel leven volgens de beginselen van de God des lands. En toen hebben ze het zo geregeld dat enigen uit de Levieten alsnog werden teruggestuurd, uit de ballingschap terug werden gestuurd naar hun voormalige vaderland, populair genoemd Samaria, Galilea, Samaria, maar goed, om de mensen die daar woonden, maar het waren heidenen, te onderwijzen in de God des lands. Dat allemaal in de Bijbel overigens. En toen kregen ze dus een soort, nou niet Joodse, want het kan niet, maar een soort mozaïsche wijze van leven. En sindsdien hebben de Samaritanen dan ook weliswaar niet het hele Oude Testament. Dat kan niet, omdat dat voor een belangrijk deel via de twee stammen tot stand is gekomen. Maar ze hebben wel, en exclusief alleen, de 5 boeken van Mozes. Meer niet, de 5 boeken van Mozes. En als godsdienstige groepering bestaan zij vandaag nog, de Samaritanen. En ze hebben de 5 boeken van Mozes. Hetgeen ik altijd goed onthoud, want dat vind ik van belang, dat vind ik een leuke namelijk altijd, omdat moderne theologen, en dat zijn ze bijna allemaal dus, die beweren dat de Bijbel en ook het boek Genesis pas geschreven is en samengesteld is in de Babylonische ballingschap van de 2 stammen van Israël. En dat men daar gebruik gemaakt heeft van Babylonische bronnen die men overgenomen heeft en zo. En het mooiste, het leukste, veruit het meest komische tegenargument is dat van de Samaritaan. Want Samaritanen hebben de 5 boeken van Mozes en die hebben ze niet van de Joden gekregen. Dat bestond dus al veel eerder. En specifiek niet eens onder de Joden, maar onder de 10 stammen van Israël, daar komt het vandaan. Want Jodendom ontstond pas veel later dan het Samaritanisme. Jodendom ontstond pas toen later de Joden weggevoerd werden in de Babylonische ballingschap. Daar is pas het Jodendom ontstaan. Zodat, ik vind het leuk om te zeggen, in het publiek ook nog, zodat Rabbi Evers zich volstrekt belachelijk maakt als hij schrijft in het Nieuw Israëlitisch Weekblad dat ooit een keer in 1300 zoveel voor onze jaartelling het hele volk onder leiding van Mozes, heel volk Israël onder leiding van Mozes, overging tot het judaïsme. Tot het jodendom. Hé, niet gelezen. Prachtig. Je lacht je toch een bult om zoveel onbenul. Niet om lelijk te doen over joden of rabbies, maar dit is de leukste rabbi-grap die ik ooit gehoord heb. De jodendom. Toen nou toch, er bestond nog geen 1000 jaar. De oudste Joodse boeken stammen uit de Babylonische ballingschap en ze worden aangeduid als de Babylonische Talmud. Zie? Kortom, dat is 1000 jaar na de uittocht uit Egypte, ongeveer, want ik kijk niet op een paar eeuwtjes nu. En Israël ging niet over tot een Jodendom, dat is helemaal volstrekt belachelijk. De Joden namelijk maakten deel uit van Israël, waren een onderdeel van Israël. En het leven onder de Mozaïsche wet is niet per definitie Joods uiteraard. Jodendom is eigenlijk een secte, een afsnijding van de Mozaïsche wet. Daar komt het in de praktijk op neer. Nou goed, er zijn andere Joden die dat wel goed weergeven, dus vooruit maar. Maar men vertrouwt kennelijk op de onwetendheid van de mensen in het algemeen, dat men dit soort onzin uitkraamt, want belachelijk blijft het natuurlijk. Hè? Nou goed. Maar dat even terzijde. Nee, waar het om gaat is dit. Er staat in Johannes 4 dat die Samaritaanse vrouw zegt, ik weet dat de Messias komt, die genaamd wordt Christus, en wanneer die zal gekomen zijn, zo zal hij ons alle dingen verkondigen. Waar heeft zij dat van? Hoe weet zij dat? Moet komen uit de boeken van Mozes, want dat zijn de boeken van de Samaritanen. Het antwoord is, het komt uit Deuteronomium 18, want de uitspraak, hij zal tot hen spreken, alles wat ik hem gebieden zal, wordt door haar, dat wil zeggen door de Samaritanen in het algemeen, gelezen als, hij zal tot hen alles spreken. Als u begrijpt wat ik bedoel. Niet beperkt tot al wat ik hem gebieden zal, maar God zal via deze profeet alles spreken en hij zal het via die profeet gebieden uiteraard. Dat lijkt me een duidelijke zaak, maar je zou in de lezing dus meer nadruk moeten leggen op alles. En de uitdrukking wat ik hem gebieden zal is niet de beperking voor alles, zo van alles maar binnen die grenzen, maar alles is hier onbeperkt, alleen... Het komt allemaal van het woord van God. Dus alles wat ik hem gebieden zal, of anders, ik zal hem alles gebieden en hij zal het spreken. Zo lezen de Samaritanen het en de Heer Jezus spreekt het niet tegen. En bovendien, het is in overeenstemming met de rest van de schrift. In de zin van, dan komt er een profeet die zal de verborgenheden alsnog openbaren. En helaas, wij missen die gedachtegang, mede door vertalingen natuurlijk... Maar via die Samaritaanse vrouw worden wel degelijk naar voren gebracht. Bovendien, vers 29 zegt het opnieuw van Johannes 4. Komt, ziet een mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus? Want in hun opvatting zou de Christus alle verborgene dingen, ook wat verborgen is in de harten van mensen, openbaren. En dat is precies wat de Bijbel zegt. In Romeinen staat het ook, dat de Heer alles wat in het, ook de verborgene dingen des harten zou bekendmaken, zelfs zou oordelen enzovoorts. En onder de wet gebeurt dat niet. Maar onder de wet is een groot deel van ook goddelijke waarheid bedekt en dus nogal verborgen. Maar de Messias zou ook het verborgen deel bekendmaken in elk geval. En dat is wat hij doet. Dat is ook wat zwart op wit natuurlijk in het Nieuwe Testament gezegd wordt. Maar het is ook wat Petrus dus hier in Handelingen 3 naar voren brengt. In vers 22, een profeet uit uw broederen, gelijk mij, die zult gij horen in alles wat hij tot u spreken zal. Hij zal namelijk alles spreken en Petrus op dit moment is daar natuurlijk ook mee bezig. Als hij zegt dat deze tijden de wederoprichting alle dingen besproken is, althans genoemd is door alle profeten, dan zegt hij toch, nou ja, het mag dan, jullie mogen het dan niet weten, het mag dan verborgen zijn, maar de profeten hebben het wel gesproken. En u dient zich een voorstelling te maken van de Joodse overlevering. Hè? Wat er gebeurd is, is simpelweg dit, dat het volk wilde zich niet houden aan het woord Gods, geloofde niet in het woord Gods. En ik heb het niet over ethiek, ik heb het niet meer over, zij wilden zich niet houden aan de ver en geboden van Mozes, maar in het algemeen, zij wilden naar het woord Gods niet luisteren. En toen zei de Heer, nou ja, dan hoor je niet in dit land thuis, want dit is mijn land. Dus ga er maar uit. Nou ja, zo gemoedelijk ging het niet, maar niettemin, zij verdwenen in Babylonische ballingschap. Daar kregen ze heimwee. Naar het land waar ze uitgezet zijn en zeiden, ja, maar we moeten ons toch houden dan aan de God des lands enzovoorts. Dus laten wij een religie ontwikkelen. Hè? Dat is zo'n figuur moeten geweest zijn, zoals Harry Mullis, zal ik maar zeggen, zo iemand moet er dan geweest zijn. En die heeft het toen voor ze uitgedacht, bij wijze van, ik doe maar wat geks, hè. Maar er zijn een paar heren bij elkaar gaan zitten en hebben het een en ander uitgedacht. En toen hebben ze gedacht, nou laten we het zussen, laten we het zo doen. Dit staat in de wet. Nou ja, daar kunnen we ons beter niet al te zeer aanhouden, want dat is te lastig. Maar als we het nou zussen zo formuleren, opnieuw. Zelfs herschrijven. Je weet wel, Bijbel herschrijven. Hè, moderne bezigheid nog steeds. Dan is het dit, hè. En toen kwam de Heer later bij de Joden en zei, ja, jullie hebben je eigen wetten, want dan hoef je je niet te houden aan die van Mozes. Hebben jullie nog? Zij maakten, er staat dus wat wit. Zij maakten zich een eigen godsdienstig systeem. En heel wat Joodse gebruiken zijn in strijd met de Mozaïsche wet. En daar heeft men een excuus bij bedacht. Dat is ook in de Talmud allemaal opgenomen. Hè? Bepaalde dingen kunnen we helemaal niet, omdat er geen tempel is. Was er niet in de ballingschap. En toen men terugkeerde heeft men een tempel gebouwd, maar die is er inmiddels ook niet meer. Dus automatisch gelden al die oude regels weer enzovoorts, hè. En dus heeft men bepaalde tradities ontwikkeld en vastgelegd naast de Bijbel. Nou ja, en gelegd over de Bijbel. En dus zegt de Heer, er ligt een bedekking over jullie Bijbel. Er ligt een bedekking over Mozes, over je hart, over je ogen, over je oren enzovoort. Dat is ook zo. Want kijk, Judaïsme, Joodse godsdienst, is niet gebaseerd op de Bijbel. Is afgeleid van de Bijbel, maar dat is iets anders. Is niet gebaseerd op de Bijbel, is afgeleid van de Bijbel. Maar is gebaseerd op de Talmud. Bij voorkeur de Babylonische Talmud, dat is de oudste. En als er wat vrijzinniger is in die kring, dan is het de Jeruzalemse Talmud. Want men heeft er later nog het een en ander alsnog aan toegevoegd door de veranderde omstandigheden nu men weer in het Heilige Land was. En dat is het ongeveer. En sindsdien kennen zij Rabbi Zus en Rabbi Zo, maar wij christenen zouden hen noemen de oudvaders. Want binnen het christendom heeft men precies hetzelfde gedaan. En de eigen wetten uitgevonden, eigen regels, eigen leringen, wetten zijn wetten, onderwijzingen, uitgevonden. Waarschijnlijk ook maar met één doel, om zich niet te hoeven houden aan wat de Bijbel leert. En in de praktijk, nou het was misschien niet de bedoeling, maar in de praktijk doet men het wel zo. En men beroept zich niet op de Bijbel, men beroept zich op, ik wil het niet zeggen, want het is niet zo dat ik alles wat mensen geschreven hebben over de Bijbel, dat ik dat a priori weggooi. Zeker niet. Maar het mag niet de basis van geloof zijn, hè? En u weet wel, als je niet oplet en je koopt een Bijbel in de winkel, dan loopt de Bijbel ongeveer tot 2/3. En het laatste derde, dat zijn de berijmde psalmen, soms ook nog een gezang. En daarna volgen de formulieren, wat er maar wezen mag, hè? Er staat er allemaal in. Ik heb met verbijstering, weet ik nog, toen ik eerst, voor het eerst een Bijbel had, in mijn vingers kreeg. Dat was op school, denk ik, dat we zo'n ding hadden. Wat staat daar toch allemaal achterin? Nee, ik was op een goede school. Wij hebben moeten leren zondag 1 van de catechismus en meer niet. Dus dat was een goede gereformeerde school, zeg ik altijd, waar ik op was. Wij hebben alleen zondag 1 moeten leren. Over wat is onze troost bij leven en sterven enzovoorts. Hè? Was goed, maar ik had stellig het idee dat de hoofdonderwijzer de rest ook niet zo zag zitten. En dus een beetje moest schipperen tussen, nou ja, goed. Maar vooruit dan maar. Maar het gebeurt binnen het christendom precies eender. En velen denken, vooral buitenstaanders, maar ook binnenstaanders, denken dat hun godsdienstig systeem bijbels is. Dat is het niet, het is daar ook niet op gebaseerd. Men heeft er iets over geschreven en daarna er overheen gelegd, of er althans naast gelegd enzovoort. En daar houdt men zich aan. Soms. Nou ja, dat verschilt ook nog. En men beroept zich op dominee die en dominee die, dat zijn dan de oudvaders enzovoorts. En dat is het dan. En in de Joodse kringen rabbi zus en rabbi zo enzovoorts. En er komen soms de meest onnozele uitspraken, maar daar moet je het dan mee doen en meer is er niet. Want de Bijbel, ja, dat speelt geen rol. Echt niet. Zo steekt het in elkaar. Men kent hem dus niet. En dus kwam de Heer Jezus en die zei, waar hebben jullie het in vredesnaam over? Heb je nooit gelezen? En dan komt er weer een tekst, hè? Of ze hadden een of andere stelling en dan zei de Heer, ja, dat kan er wel zijn. Maar wat betekent dan? En dan kwam hij met een andere citaat. Want ergens een bijbeltekst voor vinden, alles tot je dienst. Maar je hebt niet het recht om de andere bijbelteksten weg te gooien. Die moet met je eigen uitleg in overeenstemming zijn. En anders heb je het verkeerd gelezen of verkeerd uitgelegd. Zo zit het nou eenmaal. Natuurlijk, je kunt voor elke gedachte kun je een bijbeltekst vinden. En soms maak ik er een sport van. Het is voor elke omstandigheid in het leven. Voor elke vraag die je ooit gesteld wordt, moet je een bijbeltekst kunnen vinden als antwoord. Kost misschien wat moeite, maar het is te doen. Alleen daar zijn ze niet voor. En daar mag je ze dus ook niet voor gebruiken. Nou goed. Maar wat wij vinden is de Heer Jezus die zegt, ja, maar er staat toch dit in de Bijbel. En wat betekent dan dat? En hoe zit dan zus? En dan moeten ze het antwoord schuldig blijven, omdat hun kerk, maar dat heet natuurlijk hun systeem, de synagoge, wat het maar is, de Talmud er niks over zegt. En dan houdt het op. Vandaar dat iets als wederkomst van Christus om zijn 1000-jarig rijk, zal ik maar zeggen, populair, even gauw, hè, om het hier op aarde op te richten. In een heleboel kerken kan je dat wel zeggen nog, maar het probleem is dat de daar gebruikte oudvaders daar dikwijls helemaal niks over gezegd hebben en dat hun specifieke kerk onder die naam over dat onderwerp niks leert. Niet dat het wel zo is en ook niet dat het niet zo is, die is er gewoon stil over. En dat komen ze in die kringen met een groot probleem te zitten. Als je daar binnen komt vertellen van ja, maar de wederkomst van Christus zal zitten op de troon van zijn vader David in Jeruzalem enzovoorts. En je hebt kans dat je eruit gegooid wordt omdat je iets leert wat de kerk niet leert. Je hebt ook kans dat je erin mag blijven omdat je iets leert wat de kerk zich überhaupt niet mee bezighoudt. De grote witte vlek is dat dan dus weer, hè. Zo is waar het gaat. Maar het gaat me niet om die leer, maar het gaat me nu om het verschijnsel dat dus het instituut als zodanig niet gebaseerd is op de Bijbel, maar op menselijke traditie. En daar zit de echte fout. Nou goed. En dat is dus wat Petrus in Handelingen 3 feitelijk naar voren brengt, waar hij de Joden mee confronteert, met dingen die zij niet kennen of niet weten. Zij weten namelijk niks over het lijden dat op Christus komen zou. En de heerlijkheid daarna volgende. Dat zijn letterlijk de woorden uit 1 Petrus 1. Hè? Maar daar wisten ze niks van. En dat haalt hij hier aan. En ook wisten ze niks over dat alvorens die de Messias zijn koninkrijk zou oprichten, zou eerst het volk tot bekering moeten komen. Zie je? Joden vandaag ook wachten op de komst van de Messias, als ze tenminste orthodox zijn. Dus ze kunnen wachten wat ze willen, ze blijven in de positie waarin zij zijn, komt de Messias dus niet. Eenvoudig, omdat zij niet eerst tot geloof zijn gekomen. Of tot bekering, of hoe het maar heten mag. Men zou de naam des Heren aanroepen, hetgeen in orthodoxe kring strikt verboden is overigens. En als het dus zo blijft, komt de Heer nooit. En daarom zorgt de Heer dat het niet zo blijft. Want anders gebeurt er niks, hè. Maar goed, in ieder geval Petrus confronteerde met deze uitspraken uit Mozes. En hij zegt dus, die profeet, daar zal men naar horen als men dat niet doet, de Messias dus. Als men niet naar hem hoort, zal men uitgeroeid worden uit het volk. Dan kun je er wel op beroemen dat je een Jood bent, maar als je dood bent, ben je geen Jood meer. Hè? Nee. Nou goed. Ook geen Mohammedaan meer en ook iets anders niet meer, maar dat zeg ik nou maar niet. Maar, hè? Nee, ook als lid van een kerk word je uitgeschreven als je overlijdt, hoor. Behalve bij die kerk waar ik lid van ben. Hè? Maar ik heb mezelf ook geen lid gemaakt, dat scheelt een stuk natuurlijk. Nou goed. En daarna volgt in vers 24... en ook al de profeten van Samuel aan, de latere profeten uit de reeks van profeten, want je weet, Mozes wordt ook wel aangeduid als de wet. Hè? Je hebt de wet, de psalmen, de profeten, niet tenminste Mozes ook een profeet, maar de aparte categorie profeten binnen de Joodse verdeling van de Bijbel, die begint inderdaad bij Samuel. En Petrus zegt, nou ja, al die profeten en hoeveel er daarna ook gevolgd zijn, wie het ook waren, ze hebben alle deze nieuwtestamentische dagen tevoren verkondigd. Wellicht geen hemelse gemeentelijke waarheid, maar wel nieuwtestamentische waarheid en de gemeente resulteert daaronder. En zo komen we bij vers 24 van Handelingen 3. En ook al de profeten van Samuel aan en die daarna, zoveel als er hebben gesproken, die hebben ook deze dagen tevoren verkondigd. Er ligt wel erg veel nadruk op de gedachte dat alle profeten over deze dingen gesproken hebben. Want dat stond al in vers 21 en nu in vers 24 staat het zelfs twee keer. Al de profeten van Samuel aan en die daarna zoveel als er hebben gesproken, die hebben ook deze dagen tevoren verkondigd. Als je zoekt naar of ze ook gesproken hebben over de gemeente als zodanig, specifiek, dan moet ik u zeggen, nou, dat zover ik weet hebben ze daar niet allemaal over gesproken. Dan, of ik moet het over het hoofd gezien hebben. En dat kan natuurlijk. Hè? Maar dat ze alle gesproken hebben over nieuwtestamentische tijd. Over de komst van de Messias en de effecten daarvan. Dat ongetwijfeld. En daar gaat het hier ook over natuurlijk. Zie? Dat daarbij specifiek gemelding gemaakt wordt van een gemeente van eerstelingen met een hemelse roeping, daarvan moet ik zeggen, nou voor zover ik weet hebben niet alle profeten daarover gesproken. Ik zou het niet weten, het lijkt mij niet. Maar dat is hier kennelijk ook het punt niet. Het gaat gewoon over nieuwtestamentische tijd in het algemeen. En dat ze gesproken hebben in het algemeen over deze zegeningen die tot Israël zouden komen op grond van hun geloof in de God van Israël, op grond van hun bekering dus. Ja, dat lijkt me een duidelijke zaak. Dat is zo en daar heeft Petrus het allemaal over. En verder zou men er niet iets in moeten willen leggen dat er niet in staat. Want dat gebeurt, men wil er iets in lezen, men vindt het er niet in en zegt dan, Petrus wist het dus niet. En dus gaat het over iets anders. En dat is erg naïef hoor. Ik mag dan elke avond zo'n anderhalf uur tot het volk spreken, bij wijze van spreken. Maar niettemin zijn er een heleboel dingen waar ik meestal niet over spreek. En in anderhalf uur kun je heel wat bespreken, maar niet alles. Maar het betekent niet dat als ik anderhalf uur gesproken heb, dat ik er alles gezegd heb wat ik weet. En als ik een boek geschreven heb, zal er wel niet meer van komen, maar dan betekent het niet, dat is alles wat ik weet. En als Petrus een brief schrijft, is het ook niet zo, dat is alles wat Petrus weet. En als hij dan niet noemt specifiek dat wij als gelovigen een hemelse erfenis hebben ontvangen, wil het niet zeggen dat hij dat niet weet. Toch? Dat is een absurde conclusie zelfs. Nou goed. Alle profeten hebben daarover gesproken, zegt Petrus dus. En dat is wat Paulus later trouwens ook zegt bij gelegenheid als hij ter verantwoording geroepen wordt. Hij zegt, ik verkondig u de belofte die tot de vader geschied is. En ik predik niet in strijd met de profeten. Weet je wel, ze beschuldigden hem dat hij leerde dat de Joden van Mozes moesten afvallen enzovoort. En Paulus zegt, nee, dat leer ik helemaal niet. Ik leer alleen dat al wat Mozes gesproken heeft, dat nu vervuld is of nu vervuld wordt. Dat is niet Mozes loslaten, integendeel. Mozes heeft beloften gedaan en ze worden inmiddels vervuld. Het probleem voor de Joden daarvan is, ik zeg het nog maar een keer glashard een keer, het probleem voor de Joden daarvan is dat betekent het eind van het judaïsme. Ze moeten dan alsnog christenen worden, geloven in de Heer Jezus Christus en ze noemen zich dan Messias beleidend. Wij hebben daar een korter woord voor, wij zijn christenen. In het Grieks, en dat is een van de talen van de Bijbel, en zeker die van het Nieuwe Testament, dus wat zeggen we dan verkeerd? Dat is wat het is, hè? En Joden zouden dat ook worden als ze tot geloof komen in de Heer Jezus Christus. En voor zover zij werkelijk leven onder de wet, nou ja, ze leven onder de Joodse wet en niet zozeer de Mozaïsche, maar voor zover ze onder de wet leven, dan toch, het wordt beëindigd door de komst van de Messias. En dat heb ik ook een rabbi een keer horen ze. Nou ja, hij schreef het. Oh, dat was van de Kamp, ja, Lodi van de Kamp was dat, ja. Die schreef dat, eigenlijk. Die zei, christenen, ja, nee, wij Joden wachten op de komst van de Messias. Christenen geloven dat de Messias al gekomen is. Waarmee hij dus impliciet zei dat als de Messias komt voor de Joden, worden de Joden dus alsnog christenen, net als wij nu. Maar goed, ook komisch eigenlijk. Maar Peter zegt dan, alle profeten hebben dit verkondigd aan de vaderen, zei hij, in vers 22 in elk geval. Maar in vers 25 zegt hij, gij lieden zijt kinderen der profeten, in de zin van latere generaties. En gij zijt kinderen des verbonds, uit welk God met onze vaderen opgericht heeft, zeggende tot Abraham. En dan ga ik weer terug naar het begin van vers 25. Gij lieden zijt kinderen der profeten en des verbonds, van het verbond. Van welk verbond? Nou, niet eens het oude, maar het nog oudere. Ja, zeker, want niet de naam van Mozes wordt genoemd, maar Abraham. Het welk God met onze vaderen opgericht heeft, zeggende tot Abraham. En God gaf aan Abraham niet de wet, niet de Mozaïsche, laat staan de Joodse, die is voor evers, dus... Rabijn Evers. Maar God deed aan Abraham een belofte. Dat heet ook een verbond. Er is wat verwarring over, maar het begrip verbond in de Bijbel heeft wel degelijk ook de betekenis van een belofte. Wij denken dat een verbond van twee kanten moet komen, maar in de Bijbelse betekenis van de term, Hebreeuws of Griekse, is dat helemaal niet zo. Het kan ook gewoon een afspraak zijn. En dat kan ook eenzijdig zijn. En God deed aan Abraham een belofte, dat heet ook verbond. Het heet eventueel het verbond der belofte. En voor zover het vele meerdere kanten heeft, heet het de verbonden der belofte. Maakt allemaal weinig uit. Maar het gaat om het verbond met Abraham. gaf zijn namen tot Abraham, en in uw zaad zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. En het leuke van is dat er staat, in uw zaad zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. In de eerste plaats, uw zaad, er staat uw zaden, vanwege de naamvalsvorm, maar het is enkelvoud, hè? Volgens Galaten 3, vers 16, want daar staat dat gewoon. Het is enkelvoud, Galaten 3. Hij zegt niet zaden als van velen, maar van één. Uw zaad, het welk is Christus, er staat erbij. Dat wil zeggen, het is een messiaanse belofte gedaan. Niet aan Mozes hier, die messiaanse belofte aan Mozes, die hadden we hier eerder al. In vers 22 uiteraard, en 23. Maar nu is de messiaanse belofte aan Abraham. In uw zaad zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. En er staat ook niet, in uw zaad zullen alle geslachten van Abraham gezegend worden. Laat staan van Israël. Maar alle geslachten der aarde. En ik houd het erop dat het dus gaat over alle volkeren. Heel de mensheid. Dus voor degene die beweert dat het hier gaat specifiek om Israël, dan zeg ik meteen nee. Want wat hier aangehaald wordt is een universele, dat wil zeggen de hele mensheid betreffende belofte. En zo zou het ook vervuld worden. Zo staat het trouwens ook in Galaten 3, want daar wordt het een paar keer aangehaald, deze belofte aan Abraham. Er staat, God heeft tevoren aan Abraham, dat wil zeggen, bij wijze van prematuur en op voorhand aan Abraham het evangelie verkondigd. Nou ja, wat het werkelijk was, is God heeft een belofte aan Abraham gedaan, gevangen in één zin. In uw zaad zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. Dat is in werkelijkheid de belofte met betrekking tot dat nieuwe verbond, dat wil zeggen een belofte van de komst van dat zaad van Abraham, het welk is Christus, zoals het inderdaad staat in Galaten 3, vers 16. En dus in Christus zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. Maar het zou pas vervuld worden als dit zaad van Abraham, namelijk Christus, de Messias, verschenen is uiteraard. En sinds die Christus verschenen is, wordt het evangelie gepredikt. En de prediking van het evangelie is in de praktijk gewoon de prediking van het nieuwe verbond. De blijde boodschap. En het is een prediking van het nieuwe verbond omdat dat nieuwe verbond is aangebroken. Ik geloof dat ik u alles eerder, ook op deze plaats, even gauw heb voorgelezen, maar dat weet ik niet zeker, even gauw heb voorgelezen Handelingen 17... waar de apostel Paulus zegt, God heeft de tijden der wederoprichting, God heeft de tijden der onwetendheid overzien. Even kijken wat het was. Was het niet 17? Ja, het was 17. Vers 30. God dan de tijden der onwetendheid. Dat zijn de oudtestamentische tijden waarin nog niet alles geopenbaard was, omdat de profeet als Mozes nog niet verschenen was. U ziet, klopt weer precies, hè? God dan de tijden der onwetendheid, betrekkelijke onwetendheid uiteraard, overzien hebben, verkondigt nu aan alle mensen alom. Dat wil zeggen aan alle mensen in alle plaatsen, dat zij zich bekeren. En dat is waar Petrus mee bezig is feitelijk, in Handelingen 2 en 3. En dat is zo, het wordt nu aan alle mensen alom gepredikt, omdat er nu niet meer onwetendheid zou bestaan, opdat namelijk de volle raad Gods bekendgemaakt zal worden zonder enige terughoudendheid. Dat is wat de Samaritanen dus terecht ook verwachten dat gebeuren zou. En bovendien, het wordt aan alle mensen alom gepredikt, omdat, vers 31, daarom dat wil zeggen omdat, maar dan met grote nadruk. Daarom dat hij een dag gesteld heeft op welke hij de aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen door een man, een mens, die hij geordineerd heeft, dat wil zeggen die hij aangesteld heeft, verzekering doende aan allen, terwijl hij hem uit de doden opgewekt heeft. Dat wil zeggen, sinds de Heer is opgewekt uit de dood, en nu dat gebeurd is, maakt God deze dingen bekend aan alle mensen alom. Het betreft namelijk alle mensen en er is geen spel meer tussen te krijgen. Het kan ook niet meer verhinderd worden. Het is een historisch feit. God heeft die mens aangesteld toen hij hem uit de dood opwekte namelijk. Het is al gebeurd. En die mens, Jezus Christus, is dus degene die heel de aardbodem, dat wil zeggen allen die daarop wonen, rechtvaardig zal oordelen. In de toekomst ooit, maar in die hoedanigheid is hij reeds aangesteld. Toen hebben we het aan hemzelf nagevraagd en toen zei hij, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde, en dat zei hij na zijn opstanding. Het laatste hoofdstuk van Matthäus, als ik me goed herinner. Nou goed, dat is dus allemaal gebeurd. En sinds die tijd dus wordt het evangelie aan alle mensen alom gepredikt. En dus kan Petrus in Handelingen 3 aanhalen die belofte aan Abraham. In uw zaad zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. En dat is dus ook wat in Galaten 3 gezegd wordt feitelijk. Want daar staat in vers 6... van Galaten 3, gelijkerwijs Abraham God geloofd heeft en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend, zo verstaat gij dan dat degene die uit het geloof zijn Abrahams zonen, Abrahams erfgenamen zijn. En dient u bedenken dat het zaad van Abraham, dat is die mens die de hele mensheid zou oordelen, hij zou recht spreken dus, en de vraag is of wij rechtvaardig zijn. En het antwoord is, nou ja, als we geloven zoals Abraham, dan wordt ons geloof gerekend tot gerechtigheid, hebben we van hem niks te vrezen. Integendeel, dan is hij degene die ons zegent. En dat is wat hierna ook staat. Dan moet ik even zoeken. In volgende vers, vers 8. En de schrift tevoren ziende, de tijden der onwetendheid overziend hebbende. Hè? De schrift tevoren ziende dat God de heidenen, zelfs de Galliërs, hier gelaten genoemd, het waren Galliërs, dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd, zeggende, in u zullen al de volken gezegend worden. En in de variant van Handelingen 3, in uw zaad zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. Het zal duidelijk zijn waar het over gaat, alle volken, de heidenen, staat er ook met grote nadruk, implicerend ook deze Galliërs enzovoort, deze Galaten. Dus inderdaad, de heidenen. Sinds wanneer? En sinds wanneer ging de zaligheid dus naar de heidenen ook enzovoorts? Sinds de opstanding van Christus. En daarna zeg ik het toch maar even tussendoor. Dat het bespreken of het noemen of discussiëren over al die andere leringen van het ultradispensationalisme heeft niet de minste zin, omdat de discussiepunten als discussiepunten voortkomen uit de gedachte dat de gemeente en de zaligheid naar de heidenen gezonden, dat niet begon in Handelingen, maar dat het pas veel later begon. Dat wil zeggen het eind van Handelingen of ergens halverwege Handelingen, maar niet in Handelingen 2 of eerder. En als je dit rechtgezet hebt, als je hier dit gevonden hebt, dan heeft het daarna niet de minste zin meer om over enig ander punt te spreken. Zo van, is het wel de bedoeling dat we gedoopt worden? Is het wel de bedoeling dat we het avondmaal vieren? En al dat soort zaken meer. Doet niks meer ter zake, het probleem is dan meteen opgelost. En daarom ga ik er ook niet verder op in. Ik vind het onzinnig. Ik begin bij de basis van al die leringen. En de basis is, begint de gemeente bij de opstanding van Christus, ja of nee? Het antwoord is ja, dat staat duidelijk genoeg in de Bijbel. En vanaf het begin is het evangelie ook gepredikt aan de heidenen en daarna zelfs specifiek toevertrouwd aan de heidenen. Dat is niet helemaal hetzelfde, maar gepredikt aan de heidenen werd het heel uitdrukkelijk vanaf het allereerste begin, zelfs notabene dus hier in Handelingen 3, waar het onderwerp toch eigenlijk is de bekering van Israël. Want de genezing van die man is een beeld van de bekering van Israël. En Petrus zegt dat moet gebeuren. En zolang het niet gebeurt, moet de hemel de Messias ontvangen. En als het gebeurt, zal hij uit de hemel alsnog verschijnen. En zullen ook voor Israël die tijden der verkoeling, of hoe het maar heet, mag aanbreken enzovoorts. Maar Petrus zegt tegelijkertijd, maar ze zijn al aangebroken. En niet alleen voor heidenen, niet alleen voor Joden, maar ook voor heidenen. Namelijk voor degene die geloven. Want de prediking van het evangelie is niet specifiek of laat staan exclusief bestemd voor de Joden. Maar in uw zaad zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. En in de andere citaten van ditzelfde vers staat inderdaad de heidenen, al de volkeren der aarde enzovoorts. zodat je dit ook niet kunt lezen als alle geslachten van het land en dus alle geslachten van Israël, want daarmee doe je de tekst volgens de Bijbel zelf onrecht. Het is voor alle volkeren. Daarna vers 26. God opgewekt hebbende zijn kind Jezus, dat is dezelfde uitdrukking als uit vers 13. En men zou het vertalen met knecht, want dat is wat het in de praktijk is, heb ik toen al uiteengezet. Maar het is natuurlijk een verwijzing naar het Oude Testament, waarin de Heer ons voorgesteld wordt als de knecht, hè? Ja. God opgewekt hebbende zijn kind, zijn knecht Jezus, heeft dezelfde eerst tot u gezonden, dat hij uw lieden zegenen zou, daarin dat hij in ieder van u afkeren van uw boosheden. Inderdaad, hij is eerst tot hen gezonden. En men zou kunnen zeggen, maar dat gebeurt hier toch nog. Dan zeg ik, ja, hoezo? In onze dagen wordt toch hopelijk ook het evangelie gepredikt aan de Joden? Toch? Ik bedoel, dat is toch niet een overgang van een bedeling naar een andere of iets dergelijks. Dat heeft er toch helemaal geen fluit mee te maken. Nee, het wordt inderdaad, je moet toch ergens beginnen bovendien. En natuurlijk, begon eerst daar. Dan komt de koning der Joden, aan wie zou hij nou eerst het evangelie bekendmaken, denkt u? Wel, aan zijn eigen stam. En daarna ben ik geneigd te zeggen, en waarom zou hij dat doen? Nou ja, omdat zij het niet kenden, ze waren namelijk ongelovig. En dan ben ik terug bij wat ik eerder al David gezegd heb. Men heeft zo'n redenering, een beetje naïef, maar men heeft zo'n redenering van ja, in de evangeliën werd door de Heer Jezus en door de discipelen het koninkrijk aangeboden aan het Joodse volk. En dat werd na de opstanding van Christus voortgezet in handelingen door de discipelen. Zij boden het, schrijf maar letterlijk zo, hè. Het koninkrijk werd aangeboden aan het Joodse volk. En je struikelt niet over de uitdrukking. Maar, ja, het is ook niet geheel onjuist, maar het is zo'n kromme voorstelling van zaken. Het evangelie werd gepredikt. En dus de koning van dat koninkrijk werd gepredikt. En hoewel wij de Heer nou niet meteen aanduiden als koning, omdat we die uitdrukking nou eenmaal in de brieven, en zeker in gemeentelijke brieven, niet tegenkomen, ja, dat wil nog niet zeggen dat hij het niet is. En er staat er ook dat hij dat is, want hij is met eer en heerlijkheid gekroond en is hogepriester en dus koning naar de ordening van Melchizedek. En hij is de hoofd boven alle dingen. Zo iemand heet gewoon koning hoor, hoofd boven alle dingen enzovoorts. Hè. En hij is ver boven de engelen, dan is hij toch koning. Enzovoorts. En de andere plaats, koning der koningen, of koning der Aion, of wat het maar wezen mag. En heren der heren, ik bedoel, hij is dat wel. En die koning wordt ook inderdaad gepredikt. Ze prediken Christus, ze prediken dat, en, want dan kan ik wel iets uitgebreider zeggen. Ze prediken dat de beloften die God in het Oude Testament gedaan heeft door de profeten aan de vaderen, dat die vervuld zijn geworden in de opstanding van Christus, de Heer Jezus namelijk. En dat ieder die in hem gelooft aan die zegeningen van het nieuwe verbond deel krijgt. Dat is de prediking. En als je dat voorstelt, als hen wordt het Joodse volk wordt het koninkrijk aangeboden. Ja hoor eens, dan gebruik je toch echt volstrekt onbijbelse terminologie. En dat is levensgevaarlijk. Want dan is het verhaal van, oké, hen werd het koninkrijk aangeboden. Dan had het niks met heiden te maken, want het werd Joden aangeboden. En het werd dus de heidenen niet aangeboden. Want dat wordt gesuggereerd. Wat al onterecht is, hè. Om die conclusies te trekken. Maar goed, en dan is de vraag, en nou in handelingen wordt dan aan de Joden het koninkrijk aangeboden? Ja, zo u wilt. Maar ja, als wij het evangelie prediken aan een Jood, doen we dat eigenlijk ook. Wij prediken de Heer Jezus, de Zoon van David, de Zoon van God, de Koning der Koningen, de Heer der Heren, enzovoorts. Maar dat het koninkrijk vandaag aanbreekt hier op aarde, dat geloof ik niet. Maar daarom predik ik wel dat hij de koning der koningen en de heer der heren is en de Messias van Israël en de zoon van David en al dat soort dingen meer. Maar als u zegt dat ik bezig ben de Joden dan het koninkrijk aan te bieden, ja, nou ja, ik zal er niet meteen over vallen, maar als het een punt wordt, dan spreek ik het tegen. En in dit geval ook. Wat je leest in Handelingen is niet dat aan de Joden het koninkrijk wordt aangeboden. Je leest dat de koning, de Christus, gepredikt wordt. En niet alleen aan de Joden, maar ook aan de heidenen. Maar het moet ergens beginnen. Het begint bij de Joden, logischerwijze. Mag dat alsjeblieft. En waar Handelingen de eerste tijd van de prediking beschrijft, ben je dus inderdaad eerst terecht bij de Joden. En als u mij vraagt, is zelfs dat nog kenmerkend voor onze bedeling ook nog? Want ik denk dat een van de belangrijkste kenmerken van onze bedeling is dat in onze dagen het evangelie door heidenen gepredikt zal worden aan de Joden. En het is zo kenmerkend omdat dat de omgekeerde wereld is. Het had andersom moeten zijn. En zo zal het alsnog zijn in de toekomst. En daarom is het dus kenmerkend. Omdat het afwijkt van de normale regel. Enzovoorts. Maar het evangelie wordt altijd aan heidenen al gepredikt. En bovendien ben ik terug bij wat ik ook aan het begin van de avond zei. Wanneer was het Joodse volk dan ongelovig? En men zegt, nou ja, Handelingen 28 predikt de apostel. Want dan schuift het zo ver mogelijk weg. Handelingen 28 predikt Paulus het evangelie aan de Joden in Rome, de Joodse leidslieden in Rome. En die geloven dan niet. En dan zegt Paulus, nou ja, het zij u bekend dat de zaligheid de heidenen gezond is. En dan zegt men, daar wijzen de Joden definitief het koninkrijk af. En dan zeg je, ja, nou moet je toch ophouden, zeg. In Handelingen 28, ze hebben hem altijd afgewezen. En waar het gaat om het volk als zodanig, moet je niet terecht bij Joodse leidslieden in Rome, maar moet je terecht bij de Joodse leidslieden. Ik heb het over de overpriesters, dat wil zeggen het Sanhedrin, de Joodse leidslieden in Jeruzalem. En die wezen het altijd al af. Al voor de komst van de Heer Jezus. En toen hij kwam, wezen ze hem af en kruisigden hem. En waren ze dus ongelovig. Zie. Niet pas in Handelingen 28, maar toen ze de Heer kruisigden al. In elk geval, maar daarvoor feitelijk ook. Maar toen kregen ze de officiële gelegenheid. Zie. En na zijn opstanding herhaalt nu de geschiedenis zich. In Handelingen, hier, het volgende hoofdstuk in elk geval, want dat is onvermijdelijk nu. Hè. In hoofdstuk 4 komen de discipelen, die twee, dus komen voor het Sanhedrin te staan. Dat wil zeggen voor de Joodse regering, populair gezegd. Hoogste Joodse gezagsorgaan. En ze wijzen opnieuw de Heer Jezus en daarmee de prediking van het evangelie af. Maar te zeggen dat ze het koninkrijk aangeboden kregen en dat ze dat afwijzen, ja, dat vind ik een tendentieuze verslaggeving, hoor. Eerlijk gezegd. Hè? En niet, ze komen hier tot ongeloof. Ze waren het en ze blijven het. Dat wil zeggen, dat wordt ook herhaaldelijk hierna gedemonstreerd. Ik persoonlijk ben geneigd te zeggen, toen de Joodse Hoge Raad, het Sanhedrin, de Heer Jezus veroordeelde, kwamen ze niet tot ongeloof. Zij bevestigden hun ongeloof, zoals dat in de jaren daarvoor al gebleken was. En zoals het eigenlijk ook al door de profeten van na de ballingschap was vastgelegd. Want ook in de dagen van Haggai, Zacharia, Malachi en Nehemia, dus in die dagen was men ongelovig. En dat staat er ook. Toen kwam men uit de Babylonische ballingschap terug met hun Joodse religie. Die was toen splinternieuw. Hadden ze zojuist uitgevonden. Ik zou zeggen, ze hebben zich 3 weken opgesloten in de studeerkamer. En daarna komen ze naar buiten. Dan hebben ze wat uitgevonden. En dat noemen ze nog waarheid ook, maar zoiets is het geweest. En toen kwamen ze bij de Heer en de Heer zegt, nou, mij dien je er niet mee. Lees het maar na, Haggai, Zacharia, Malachi. En tegelijkertijd wordt aangekondigd wanneer men hem wel zou dienen, namelijk onder het nieuwe verbond, ooit een keer. Dan zouden ze zich bekeren, ook van dit nieuw uitgevonden judaïsme, dat is het verhaal. En toen kwam de Heer, werd geboren te midden van een ongelovig Jodendom. Met een gelovig overblijfsel daarbinnen, maar in het algemeen wel religieus, maar ongelovig dus. En dat wordt officieel bevestigd in de officiële uitspraken van de Joodse Hoge Raad. Zij veroordelen de Heer Jezus en zo blijft dat ook. En het is de basis waarop niet alleen het evangelie aan de heidenen gepredikt werd. Want de basis daarvan is gewoon de belofte aan Abraham. Hoor. We hebben net gelezen. In uw zaad zullen alle geslachten, alle volkeren van de aarde gezegend worden. maar dat de zaligheid als zodanig, dat wil zeggen het woord Gods, en daarmee de priesterlijke verantwoordelijkheid, dat die ook aan heidenen gegeven werd, ja, dat gebeurt ook vanaf het begin in Handelingen feitelijk. En de historische basis daarvan is het ongeloof van Israël als volk. En daarom zien we in Handelingen regelmatig dat Sanhedrin optreden, aan het begin hier, tot aan het eind aan toe. Joodse leidslieden waar dan ook, en onderweg trouwens ook op de zendingsreizen, met name van de apostel Paulus. Overal blijkt dat de Joden als zodanig het evangelie niet aanvaarden. Je moet niet zeggen het koninkrijk niet aanvaarden, ze aanvaarden het evangelie niet. Ze wilden de Heer Jezus niet, en dan kan je nog net zeggen, zij wezen de koning af. Dat kan dan nog net, maar dan houdt het ook wel op, denk ik. Maar het komt niet tot stand, die afwijzing komt niet tot stand in Handelingen. Ook niet in de evangelie trouwens, die was er altijd al. Hij was absoluut niet bereid om de Messias te aanvaarden, in de Bijbelse Messias wel te verstaan, de Christus der Schriften heet dat in gewoon Nederlands, omdat die namelijk een eind maakt aan het judaïsme. Dat is een merkwaardige zaak binnen het Jodendom natuurlijk. U weet dat het merkwaardig is, heel, heel ongebruikelijk, dat een volk dat al pak een beetje 2000 jaar en eigenlijk al veel langer aan het zwerven is over de aarde onder alle volken, uiteindelijk niet oplost en zich assimileert, heet zoiets. Dat is de term daarvoor, hè. Zij assimileren niet. En daar kun je aan de ene kant respect voor hebben. Aan de andere kant, het zo sterk vasthouden aan een eigen identiteit belemmert hen om te komen tot aanvaarding van de Messias. Want hoe je het keert of wenst, zei Lodi van de Kamp feitelijk, die zich rabbi liet noemen, als de Messias komt, is dat het eind van het judaïsme. En als je daar nou vasthoudt, ja, dan is er voor hem geen plaats in den herberg. Om een Bijbelse term te gebruiken. Of in de legerplaats. En dan ben ik in mijn gedachten bij Israël in de woestijn onder leiding van Mozes, waarbij de tabernakel werd opgebouwd buiten het legerkamp, in plaats van dat het kamp werd gebouwd rondom de tabernakel. En er stond Israël voor de keuze, als ze de Heer wilden dienen, moesten ze uitgaan buiten de legerplaats, want in de woestijn, daar was de Heer. En de legerplaats is het Jodendom en men zal eruit moeten gaan om te komen tot de Messias die weliswaar door het Jodendom officieel wordt verwacht, maar in werkelijkheid door het Jodendom wordt verworpen omdat men hem liever verwacht. Hebben jullie? Ja, goed. Maar zo, ja, dat lijkt een tegenspraak, maar zo is de situatie nou eenmaal, hè? Men houdt het liever zo, de essentie van het Jodendom is, de Messias zal komen, dat wil zeggen als hij komt is de essentie, dus de kern van het Jodendom weggenomen. Zo is het precies, daarom heten wij christenen. En niet Joden. Nou goed. Niettemin, God opgewekt hebbende zijn kind Jezus, zijn knecht Jezus, heeft dezelfde eerst tot u gezonden, dat hij u lieden zegenen zal, daarin dat hij in ieder van u afkeren van uw boosheden. Ongetwijfeld, wat mij betreft, impliceert het dat ook eerst aan hen deze boodschap gepredikt wordt. En dat ik dat zo zeg, is omdat de apostel Paulus het later bij gelegenheid zelfs in Antiochië nog een keer zegt, in Handelingen 13, het was nodig dat eerst tot u, Joden, in de synagoge het evangelie gepredikt zou worden, enzovoorts. Maar zo gebeurt het natuurlijk steeds. De Joden krijgen voorrang alleen bij de prediking van het evangelie. Maar daarnaast is uit de schrift heel gemakkelijk aan te tonen dat in de gemeente als zodanig geen onderscheid bestaat tussen Jood en Heiden, omdat het vele malen zwart-wit staat. Maar dat buiten de gemeente het onderscheid tussen Jood en Heiden, voor God althans, ook niet bestaat. Om de eenvoudige reden dat er ook vele malen expliciet staat. Er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek. Zijn wij uitnemender Joden, uitnemender dan Heiden? Nee, ganselijk niet, enzovoort. Maar wij hebben toch de wet. Ja, zegt Paulus, dat kan al wel wezen, maar of je hem hebt, dat maakt je niet anders. Als je hem houdt, dan ben je anders. Maar dat kun je niet, en de heidenen ook niet. En of je hem dan hebt of niet, maakt niks uit, je kunt er toch niks mee. En dus is er geen verschil en is de evangelie kracht Gods tot zaligheid. Eerst, net als hier in Handelingen 3 vers 26, eerst de Jood, maar uiteraard ook de Griek. Dat laatste staat hier niet bij, maar als er staat, hij heeft dezelfde eerst tot u gezonden, houdt het automatisch in dat in tweede instantie toch gewoon gepredikt wordt aan al de geslachten der aarde uit vers 25. En daar was men inmiddels heus mee begonnen. Daar houden we het eerst bij, want het is weer de hoogste tijd.